Je luistert en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Iets met Echte Podcast die bijna altijd over tijd gaat met Ruud Karis.
En onze Dimitri Vleugel.
Ja, en ik laat vandaag weten of het nou goedkoop is van mij om bij Google te blijven of om op NAS over te gaan.
Ja, ik ga in op een artikel dat ik gelezen had dat plug-in batterijen gevaarlijk zijn. Is dat nu wel zo of is dat niet zo?
Ja, ik vertel dat Fitbit ook met een fitnessband aankomt. En, wat had ik nog meer, Ruud?
Dit was het. Ik zou gewoon luisteren.
Oh, trouwens, nee, dan gaan we dat niet doen. Dat gaan we dat niet doen. Geen trauma's van vroeger. Maar wat het wel is, is een nieuwe aflevering van Iets met Echte Podcast die bijna altijd over tech gaat, maar soms ook niet. En dat moet ook zo zijn, want wij houden ook wel van een beetje lifestyle en grappen en grollen. We hebben net het paasweekend achter de rug. Hoe was jouw paasbrunch, Ruud?
Ik heb er 2 gehad.
Oh.
En ik vind het altijd wel leuk en iedereen zien en ook de kindjes ja. Die er allemaal bij zijn. En, ja. Maar ik vind het ook wel lekker als ik dan weer thuis kom en denk, het is ook wel lekker rustig weer. En ja, ik hou wel van die mix.
Ik moet zeggen dat ik meer uitkijk naar de paasbrunch dan naar naar de kerst, zeg maar.
Hoe komt paasbrunch?
Nou, omdat de paasbrunch is meer gemoedelijk, is wat meer ontspannen. Kerst hangt natuurlijk altijd wel heel erg een sfeer van moeten en we moeten leuk zijn en we moeten mooi aangekleed zijn. En er hangt ook heel veel druk op de gerechten en dergelijke. Tenminste, dat leg je jezelf op. Maar het moet toch allemaal wel een beetje mooi en leuk en veel zijn. En ja, en Pasen is gewoon broodjes en beleg en gewoon een grote tafel en gewoon gezellig met z'n allen. Ik vind het echt heel erg leuk. Dat vind ik echt. En het is, mijn moeder heeft een aantal dingen die ze gewoon wil en dat is kerst en Pasen.
En ja, oké. Okay.
Daar kan ze een heel jaar op teren. Dus dat doe ik met alle liefde en heel veel plezier voor mijn moetie. Het nadeel is wel, Ruud, dat ik probeer af te vallen en dit helpt niet echt. Ik ben 5 kilo te zwaar, Ruud. Ik vind mezelf 5 kilo te zwaar. En eigenlijk moet ik dat ding kopen wat jij ook gekocht hebt.
Oh ja, ik heb het. Dat hebben we nog niet verteld, hè?
Nee.
Die Amazfit Helio, die was nou niet op voorraad, maar je kon hem wel bestellen.
Ja.
Dus ik heb hem besteld, die armband zonder schermpje eigenlijk, om te meten.
Ja.
Hij was gewoon voor de normale prijs. En vaak zie je als dingen een beetje schaars zijn, dat ze wat duurder worden. Deze was gewoon €99 op Amazon. Hij zou, we nemen dit op 7 april, over een weekje ongeveer zou die verzonden worden.
Ja.
Ja, en hopelijk kan ik dan maar snel mijn ervaringen delen met deze immens populaire band.
Ruud, mijn hand hangt boven de koopknop. Echt waar.
Ja.
Maar ik zag trouwens wel een ander. Dit is het bruggetje naar het eerste kleine onderdeeltje in onze show notes. Is dat. Kijk, het succes van Whoop heeft natuurlijk Amazfit geïnspireerd om de Helio te maken. En Whoop zit helemaal aan de rechterkant van het spectrum. Dus het device is gratis. Alleen je betaalt gewoon €300 per jaar voor je abonnement. Is heel erg celebrity influencer focused. Hè, want er zitten alle grote sporters, Ronaldo, gebruiken die dingen. Dus ja, dat werkt altijd. Mm-hmm. Helemaal links van het spectrum zit dus nu de Amazfit Helio, die gewoon €95 is. En dan kun je hem gebruiken. Er zit wel, heel eerlijk zijn, in de app, als je nog iets meer wil, moet je wel gaan betalen. Dus veel meer inzicht en dergelijke. Maar het aanbod is al heel erg goed. En nou in het midden zit Fitbit. Ja. Fitbit heeft met een of andere grote basketballer hebben ze een samenwerking. En die heeft geteased. Aan de band is niet veel te zien, want daar kun je weinig bijzonders aan doen. Zij komen dus ook met een band, zoals de Whoop en de Helio. En zij gaan precies in het midden zitten. Dus ze hebben dus een basisset aan dingen die je kunt meten, die gewoon gratis zijn met het apparaat. En je gaat dus ook voor het apparaat betalen. Maar je moet daar, om alles te unlocken, moet je wel een betaald account hebben.
Ja, okay. Maar die is er niet aangekondigd, toch? Die was op een foto gespot ergens.
Nee, het was een betaalde samenwerking van die basketballer. Dus dat zie ik gewoon als een aankondiging dat hij eraan komt. Snap je?
Ja, precies.
Dus het was een tease, laten we het zo zeggen. Een tease. Maar nou,
ik wil hier even op verder gaan. Want ik heb al kort gestipt vorige week dat Whoop de app Bevel had aangeklaagd. Bevel is een gezondheidsapp die trekt. Die heeft geen eigen tracker of zo, maar die werkt wel samen met Garmin en Apple Watch. Goed, mijn ook eentje. Mm-hmm. En die haalt dus data uit de Apple Health en uit de Garmin app en dat soort dingen. En dat geven ze best wel goed weer. Je hebt daar je energy level en je strain en je sleep en dat soort dingen. En echt wel een goede app. Ik gebruik die echt al nou, ik denk 1,5 jaar of zo. Ze hebben laatst allemaal functies achter de betaalmuur uitgehaald. Dus je kunt veel meer gratis gebruiken. Komt een grote update aan. Het is echt wel een bedrijf die... Ze zijn relatief klein, maar ze timmeren wel echt flink aan de weg. En die zijn dus nu dus aangeklaagd door de big giant in deze scene. En dat is Poep. Mm. En ik zag een video van de CEO van Bevel. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Bevel? Bevel?
Bevel? Klasse. Ja.
Bevel.
Ik denk Bevel.
En die gaf aan, die liet een aantal dingen zien die in de document stonden van het van wat Woep had gestuurd. Is dat bijvoorbeeld de weergave met de ringen, hoe je slaapstatus was. 100 is een hele ring vol en dan 98 en zo is die kleiner.
Ja.
Daar was het niet mee eens. De benamingen, zoals bijvoorbeeld strain en sleep, of energy, ik weet niet precies hoe ze heten, die leken te veel erop. Terwijl het natuurlijk redelijk algemene woorden zijn om bepaalde dingen weer te geven. En er waren ook wel dingetjes die waren raar. Ze waren aangeklaagd voor een design dat te veel op Woep zou lijken. Maar design zat dan weer eerder in de Bevel-app dan in de Woep-app bijvoorbeeld.
Ja.
Dus als je ziet dat dit soort dingen beginnen te komen.
Ja.
Dit soort rechtszaken eigenlijk. Dan weet je dat je als bedrijf goed bezig bent. En dat je opgemerkt wordt. Maar aan de andere kant, ik zou er ook wel even stress van krijgen. Als zo'n groot bedrijf denkt. Ik ga het klein bedrijfje even helemaal crushen. Like a cockroach. Net als een Shark Tank.
Ja.
Maar ja, Bevel, ik vind dat wel fascinerend om dit een beetje te volgen. Dus ga ik het doen.
Ja. Grappig. Voor de luisteraars en de kijkers. Wij zijn helemaal off-script op dit moment. Want we hebben wel een soort lijstje. Gaan we misschien maar allemaal dingen te binnen. Met haakjes hierop.
Ga door.
Het zijn twee haakjes die ik hierop kan maken. Het eerste haakje is. Ik zei net dat ik wil afvallen. Dus kwamen we op de band. En afvallen is ook nadenken over wat je eet. En die metabrillen die ze maken, die gaan ze nu ook trainen om te zien wat je eet. En daar gelijk de voedingsscore aan te hangen. Oh, zodat je gelijk aan het eind van de dag weet wat je gegeten hebt. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste weg naar een beetje afvallen is natuurlijk bewegen en let op je voeding. Ik denk vooral het eerste, maar het tweede ook natuurlijk. En ik hou dan wel eens even bij, weet je wel, met zo'n app om te kijken wat ik inneem. Nou, dat heb ik 2 dagen volgehouden. Denk ik, ja, kijk het maar. Dus denk aan de ene kant, die brillen, daar gaan we het later een keer over hebben. Hè, want dat groeit gigantisch. Zelfs Nothing gaat dus nu een bril maken. Carl Pai is zeg maar, heeft zichzelf bekeerd. Die gaat toch een bril maken, maar dat is voor een andere keer. Het andere haakje wat ik wilde hebben, en daarna proberen we terug te komen bij onze, script, maar ons lijstje met onderwerpen, is, volgens mij had je wel tussen gezegd, over rechtszaken gesproken, waar jij het net over had, is dat er in Amerika is er een rechtszaak gewonnen tegen Google en Meta over het verslavend zijn van hun producten, YouTube en Facebook. Er is een persoon, die alleen bekend is onder een afkorting, 3 letters, die heeft beide aangeklaagd. Hij heeft de steun gekregen, volgens mij, van Epic. Dat is een soort organisatie die de surveillance staat wil aanvallen. En of weet ik veel, in ieder geval mensen die voor privacy vechten. En die heeft dus die lawsuit gewonnen. De rechter achter bewezen dat beide platformen hun producten zo hebben gemaakt met de wetenschap dat het verslavend is. Maar ja, alles voor de gebruikers. Hoe meer gebruikers, hoe beter. En die krijgt volgens mij krijgt ze 3 miljoen.
Oké. Okay.
En dit is natuurlijk wel het precedent. Ja, het is wel het doel als één rechter zegt van, nou ja, ik achter bewezen, dan kan een volgende dat ook zeggen. Want die zegt, ja, ik baseer me op deze rechtszaak. Ik acht bewezen dat kijk wat social media is roken van de jaren 80. Ik achter bewezen dat jullie weten dat je met die schadelijk bezig waren, maar toch hebben doorgezet. Ja, daar ben je stil van, Ruud. Maar ik zie jou denken, want hier heb je dus niet van tevoren over nagedacht. Ik overval je hiermee.
Nou, wil je het eerlijke antwoord? Ik was alvast even over het volgende onderwerp al lezen die jij praat was. Dus ik heb gewoon helemaal niet meegekregen wat je zei.
Oké. Luister, ik leg deze bij de luisteraars en de kijkers neer. Mochten jullie hier wat over te zeggen hebben, laat het godsnaam weten onder die YouTube video of in Podimo of whatever. Ruud, jij bent.
Nou, ik wil het even over AI hebben.
Ja, lekker.
We hebben het al een tijdje niet meer over gehad. Zoals je weet, ik gebruik nog steeds Claude al heel lang. En ik ben daar tevreden over. En er zijn wel vaker storingen bij Claude, omdat het gewoon net wat druk is. En het is ook een beetje de trend dat mensen nu van ChatGPT overstappen naar Claude. En je kunt exporteren. Nou goed, ze hebben nu dus pas hun voorwaarden aangepast. Nee, ze hebben niet hun voorwaarden aangepast. Ze hebben besloten hun voorwaarden te handhaven. En dat klinkt eigenlijk heel logisch. Hè? Want je kunt op een aantal manieren kun je Claude gebruiken. Eén is gewoon in de webinterface of in de app. Mm-hmm. En daar kun je gewoon chatten en dingen doen en code maken met Claude Code. Kun je allemaal zo gebruiken. Je kunt ook nog via de API gebruiken. Maar in principe is het abonnement dat je afsluit vanaf 20 euro per maand, of 18 euro, is gewoon in het web of in de app kun je die gebruiken. Je kunt daar Claude Code mee gebruiken. En er zitten limieten op. Net als ChatGPT, overal zitten limieten op. Hoe beter het model, hoe sneller je bij de limiet bent. Oké, logisch. Je kunt zelfs zien hoe ver je bent en hoeveel je nog over hebt van je dagelijks of wekelijkse limiet. En op die manier kun je dus een beetje bijhouden wat er aan de hand is. Maar het was dus ook mogelijk om jouw abonnement te koppelen aan zogenaamde harnesses. Een soort van third-party apps die dan gebruik maken van jouw Claude-abonnement. Dat mocht niet volgens de algemene voorwaarden. Maar dat hebben ze wel een beetje oogluikend toegestaan. En een hele populaire daarvan is OpenClaw. Die kon je ook op die manier kon je die verbinden. En OpenClaw is dat ding wat een beetje gehyped was. Ja. Waar je eigenlijk je volledige leven kan laten overnemen door AI. Kan berichten sturen, kan je boodschappen doen, bestellen. Kan eigenlijk alles, zolang je maar de toegang geeft. 7 mensen hadden het ook aan hun abonnement gekoppeld. Ja, en dat vraagt best wel wat. Daar gebeurt natuurlijk veel. Er zijn veel beslissingen die genomen moeten worden. Dus ja, AI wordt daar intensief voor gebruikt. Dus Claude heeft dat nu. Ja, ik vind eigenlijk dat ze het best goed hebben opgelost. Hebben gezegd, nou, dit gaat gewoon stoppen vanaf een dag in april, begin april. Ik weet de datum even niet precies.
Mm-hmm.
En je kon bij Claude altijd wat extra credits kopen als je voorbij je sessie bent, bijvoorbeeld om die credits dan te gebruiken. Nou, dat hebben ze nu eigenlijk ook gedaan van, ja, je kunt die dingen nu gebruiken met de extra credits die je koopt, krijg je wat korting op. En iedereen krijgt de credits ter waarde van jouw maandabonnement, krijg je extra in je account. Dus nu, als je OpenClaw gebruikt met Claude, bijvoorbeeld, of een andere harness, dan kun je dat nu zo doen. Dus ik vind dat ze dat heel volwassen hebben opgelost eigenlijk.
Dit. Ja. Ja. Ja, ik Claude wordt toch wel steeds meer een beetje gezien als de soort van good guy in de hele AI. En open AI als
de bad guy.
Duivel, de bad guy. Ik zag ook dat ze een, open AI heb ik dan over, dat ze een podcast gekocht hebben. Een sports podcast.
Waarom?
Ik heb TBPN of zo, iets in geest. En in de overname staat dat de volledige editoriale vrijheid blijft. Hè? Dus ze hebben geen invloed op wat de onderwerpen zijn en wat er over gezegd wordt. Mm-hmm. Dus dat is het allemaal niet. Zij zeggen, ja, we willen gewoon zorgen dat die mensen geen zorgen hoeven te maken over geld verdienen. Dat hebben we nu geregeld. Zij kunnen dan volledig concentreren op de sport. Maar daar zit natuurlijk wel een addertje onder het gras.
Ja.
En wat dat precies is dat ik heb dat nog niet echt kunnen bedenken. Misschien dat ze hun producten willen inzetten om, weet ik veel, die podcast beter te maken. Dat weet ik niet. Maar ik kom er niet achter. Dus misschien dat als mensen dat weten, laat het even weten wat jullie redenering erachter is. Maar waarom zou je als OpenAI een podcast willen kopen?
Dan kunnen ze focussen op de content of de sport. Ik vind het ook wel heel raar, maar er zal vast meer achter zitten.
Ja.
Maar ik weet het ook niet eigenlijk.
Ja, voel jij het bruggetje aankomen?
Ik ga door.
Ja.
Ik dacht dat je over de super-app wilde gaan hebben.
Nee, ik voel het bruggetje aankomen, podcast. Ons bruggetje, podcast.
Dimitri, we gaan niet lekker vandaag. We missen elkaar, we missen de chemie een beetje vandaag. Of dat ligt misschien aan mij, dat kan ook.
Nee, het ligt aan mij. Ik projecteer mijn eigen onzekerheid op jou.
Nee, we kunnen daar... Podcast, laten we gaan
podcast.
Verder.
Podcast. Dus het woord podcast is het bruggetje naar het volgende onderwerp. En dus waar we vlak voordat we begonnen zeggen, we gaan daar heel open en bloot over praten. Zal ik hem inleiden of laat jij?
Jij bent de expert. Ga je gang.
Oké, luister. Nou, twee dingen. Iets met tech, de podcast van Ruud en ondergetekende als onderdeel van ons mediabedrijfje Nozi. Ja? En ik heb natuurlijk Kletspunt Media, mijn podcastbedrijf, waarin ik podcasts maak voor en met bedrijven en met andere mensen. Oké, punt. Podcast is nog een compleet nieuwe vorm van media. Die heel hard ontwikkeld. Hè? We hebben natuurlijk eerst audio gehad, nu audio met video. Daar zijn heel veel problemen in. En een van de grootste problemen is de meetbaarheid van een podcast. Dat is gewoon niet goed geregeld. Even ter verduidelijking. Kijk, als je een video maakt, zoals je deze video, als je naar de video kijkt van onze podcast, die waarschijnlijk op YouTube kijkt. Dat is één platform waar voor iedereen dezelfde manier van meten geldt. En dat is ook gelijk weer platform lock-in. Hè? Je bent wel, als je video serieus neemt, moet je op YouTube. Met audio is dat niet zo, want dat is gebaseerd op RSS-feed. En iedereen kan die RSS-feed importeren en laten in zijn app doen. Dat mag allemaal, et cetera, et cetera. Dus het goed meten en daar wat informatie uit halen is gewoon moeilijk. Nou, Spotify geeft je wat meer informatie. Omdat als jij op Spotify een podcast luistert, weten zij bijvoorbeeld, omdat je een account hebt daar, hoe oud je bent of waar je vandaan komt, et cetera, et cetera. Maar goed, dat is het probleem. Dus alle podcast host, want als je een podcast maakt, moet je hem ergens hosten. Dat kun je zelf doen op je eigen lokale servertje. Alleen als je viraal gaat, dan kost je dat heel veel data. Maar dat kun je dus ook bij een podcast host doen. Nou, laten we eens een aantal noemen. We hebben natuurlijk Spotify is ook een host tegenwoordig. Die is gratis, maar daar hebben we onze bedenkingen bij. Dat is voor een andere keer. Je hebt Acast, je hebt Buzzsprout, je hebt Springcast, dus Nederlandse Libsyn, et cetera. En dan betaal je gewoon per maand een bedrag om daar één of meerdere podcasts te hosten. Alleen, die podcast hosts, wij zoeken eigenlijk, en daar komen we dus bij het open bloot, wij zoeken eigenlijk de perfecte podcast host, omdat we zijn begonnen bij Spotify. Ja, daar vertrouwen we de cijfers gewoon niet helemaal, omdat zij natuurlijk wel een agenda hebben om zoveel mogelijk mensen binnen hun eigen domein te houden, zodat ze daar ads op los kunnen laten. Dus we zijn nu gewisseld naar Captivate.
Uh-huh.
Maar Ruud, wat gebeurde er?
Ja, we zagen een aankondiging voorbij komen van een ander platform, dat wij eigenlijk ook over andere dingen gebruiken. Die gaan ook podcast hosten. Ja. En dat is op zich wel logisch. Hè? We hebben het vorige keer over Substack gehad, waar je podcast kunt hosten. Maar Beehive, het programma waar ik elke keer de nieuwsbrieven in maak voor onder andere Nozi en iets met energie, die gaan dus ook podcasts hosten. Op zich logisch, want zo heb je eigenlijk een hele soort van ecosysteem creëren. Daar kun je een nieuwsbrief, je kunt daar een website mee maken, je kunt daar je podcast hosten. Dus op die manier heb je eigenlijk een soort van compleet platform. En voor ons kan dat interessant zijn, omdat je dan eigenlijk alles in één hebt. Kun je ook meteen een nieuwsbrief meenemen. Er worden automatisch paginaatjes aangemaakt voor je podcast, die worden getranscribeerd. Maar er zijn ook weer een paar nadelen aan voor ons. Ze hebben nog geen ondersteuning voor video voor Apple. Wat wij nu elke keer doen, want Spotify vindt video belangrijk, is wij uploaden de podcast naar Captivate. Vervolgens, als we wakker worden, degene die als eerste wakker is, die pakt de video's het bestand, die zet die in Spotify, want dat kan we niet van tevoren. Dus we moeten het apart doen. Dus zo zijn we zitten eigenlijk een soort van transitiefase tussen audio podcast, video podcast, dat wat serieuzer aangepakt wordt.
Ja.
Want ja, laten we eerlijk zijn, Spotify en Apple zijn nog steeds de grootste platformen waar podcasts op gekeken en beluisterd worden. Los van YouTube natuurlijk. Dus video wordt steeds belangrijker, maar BIF heeft dan weer geen video, gaan ze wel mee komen. Ze hebben wat advertentiefunctionaliteit die er nog niet zijn, dat je dynamisch advertenties kunt inserten in je podcast. Dus eigenlijk hebben wij een beetje het paasweekend gebruikt, onder andere om elkaar een beetje lastig te vallen met onze gedachten van wat vinden we nou hiervan, en hebben we een hele platform nodig. En een beetje ook de toekomstvisie van de podcast, van waar gaan we naartoe en wat willen we bereiken en hoe willen we extra meerwaarde kunnen bieden. En we hebben daar nog niet echt een klap op gegeven hoe we dat gaan doen. Ik denk dat we alle twee wel een beetje neigen in een bepaalde richting. Die we nog niet zo hard naar elkaar hebben uitgesproken eigenlijk. Dus ja, ik vind het ook wel interessant te zien. Want als je even uitzoomt, want we zitten eigenlijk in een soort transitiefase voor podcast.
Precies.
Het wordt steeds groter, het wordt steeds serieuzer genomen. Wordt ook serieus geld mee verdiend. Bij ons nog niet het geval, maar wie weet gaat dat ook een keer gebeuren. En dan wil je er eigenlijk wel klaar voor zijn. Je wil het gewoon zo optimaal mogelijk geregeld hebben.
Ja. Nou, wat je zegt, die transitiefase, dat is waar. Kijk, ik kijk er op twee manieren naar. Kijk, met iets met tech en met ons mediabedrijf Nozi houden we van experimenteren. Daar zijn we ook niet bang voor. Dus door te experimenteren komen we op goede ideeën, waaronder bijvoorbeeld thuisbatterijgids.net is ontstaan. He, we zagen iets, een bepaalde trend in de luisteraars en in de van iets met tech en de lezers op Nozi.net. Denk, hey, dit gaat groot worden, we gaan er iets mee doen. Hartstikke mooi. Ik ben hier natuurlijk ook bedrijfsmatig mee bezig. En ik moet het beste aanbieden aan de mensen die met mij willen samenwerken. En elke keer komt bij mij die vraag terug, vooral van bedrijven, van ja, maar hoe zit het nou met die meetbaarheid? Ik praat bijvoorbeeld ook met heel veel PR-bureaus over van hoe zet je podcast in voor jouw klanten, hè, om te vertellen over jouw product of over jouw dienst. En ja, podcast lijkt mij een no-brainer, alleen je ziet daar nog heel veel terughoudendheid en dat ze liever hebben dat je een stukje over ze schrijft dan dat je ze over hun vertelt. Snap je?
Mm-hmm.
En dat heeft alles te maken met de meetbaarheid en dus de rapporteerbaarheid van een actie die een PR-bureau doet. Want daar krijgen ze voor betaald. Ze moeten elke maand laten zien van we hebben je daar en daar het nieuws gekregen. Daar, ja, weet je, dat is de opdracht die ze krijgen. Dus op die manier zit ik er ook nog in. Dus kijk aan de andere kant, ook eventjes met de billen bloot hier. Het elke maand naar een andere dienst hoppen, dat gaat onze luistercijfers geen goed doen. Mm-hmm. En ik krijg wel gelijk weer een soort FOMO. Als ik van de een naar de ander ga, denk ik, doe ik hier wel goed aan?
Ja, 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 ja.
Kijk, de redenering is dus, met Beehive, is dat we eigenlijk iets meer mogelijkheden krijgen met iets met tech. Toch? Mm-hmm.
Ja. Maar ook inleveren vandaag, als we het zouden doen. Qua ja, video maar, bijvoorbeeld.
Video doet Captivate nu ook nog niet.
Nee, nog niet. Maar die gaan dat sneller doen dan Beehive.
Ja, maar jouw vermoeden is dat ze daar heel veel geld voor gevragen.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Nee, ja. Weet je wat? Misschien moeten we deze echte details weer voortzetten buiten de podcast. Maar ja, ja, ik denk wel dat het leuk is om een beetje een inzicht te krijgen van wat komt er nu bij kijken om zo'n podcast technisch, maar ook een beetje marketingtechnisch te runnen. Ja. En hoe kun je dat het beste doen?
Ja.
Dus als je binnenkort weer ons nieuwsbriefje krijgt voor iets met tech,
ja,
vanuit Beehive, dan weet je genoeg. Zo niet, dan weet je ook genoeg. Laten we terug naar de praktijk, Dimitri. We gaan terug.
Ik moet wel lachen, want jij loopt me nou stiekem, loop je me toch te nutchen, weet je wel. Over de keuze. Goed, ga door.
Oké. Okay. Jij had huiswerk meegekregen in een vorige podcast.
Ja.
En
ja,
we zijn daar niet altijd even trouw in om naar terug te komen. Vandaag wel. Ja. We hadden hem genoteerd. Ja. Jij hebt je huiswerk gedaan. En dat ging erover dat jij een berekening moest maken.
Ja, ik begon over een regelmatig terugkerend onderwerp is afhankelijk van de big tech, over alles wat je doet. En specifiek had ik het vorige keer over van ja, weet je, ik gebruik Drive om de backup te doen, zeg maar, van heel veel van mijn podcasts. En omdat de video bij zit, is dat heel veel data, et cetera, bla bla bla. Ik had een filmpje gezien van Bright, waarin berekend werd van hey, het is eigenlijk na een jaar al goedkoper om gewoon een goede NAS neer te zetten met 18, 16 terabyte. Dus toen zei jij, toen hadden we het over geschreven, ik ga het voor mezelf eens uitrekenen hoe mijn situatie is. Maar ik ontdekte al snel dat mijn situatie anders is. Ik ga je uitleggen waarom. Ik gebruik Google Workspace.
Mm-hmm.
En dat gebruik ik al, ik denk al 20 jaar. Ik ben op een gegeven moment, ik had ooit Outlook. En dan ben ik heel snel naar Gmail overgestapt, omdat ik overal mijn mail wilde lezen. Dat was echt nog in het prille begin. Het maakt niet uit. Dus ik betaalde al jaren voor. En ik ontdekte eigenlijk al dat ik nooit het aantal seats, een seat is een gebruiker binnen Workspace, heb ik nooit veranderd. Dus ik heb nog steeds 5 gebruikers. In mijn, ja, en dat is gewoon dom, want ik betaal dus al jaren drie tientjes te veel per maand. Maar goed, anyway, dat even zeggen. Maar elke seat heeft 2 terabyte aan opslag. Mm-hmm. Maar dat is gedeeld. Zo kom ik aan mijn 10 terabyte in mijn Drive.
Okay.
Dus het geval is, ik betaal 68 euro per maand voor mijn Google Workspace. Ja?
Ja. Yeah.
En ik moet zeggen, dat kun je zeggen, dat is nu te veel, omdat ik eigenlijk maar 3 seats actief gebruik. En 2 seats te veel, die zijn €13 per maand, dus ik betaal gewoon €26 per maand te veel. Maar daardoor heb ik wel weer 4 terabyte erbij,
ja, precies.
Snap je? Dus ik betaal zeg maar 600, toch, zeg maar €800 per jaar voor mijn Google Workspace. Ja, als je gaat kijken wat kost ongeveer 8 tot 10 terabyte met een NAS, dan zit je op €1200. Dus dan zou ik in anderhalf jaar tijd zou dat uitgespaard hebben, die 10 terabyte. Hmm. Maar ja, dan heb ik geen Google Workspace meer. Snap je? Dus dat zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus dan ging ik eens kijken, oké, maar stel je voor dat ik Google Workspace helemaal weg zou halen, wat is dan een alternatief en is die dan goedkoper? Nou, dan kom je bij Proton. Ja, Proton is de grote speler die de meeste elementen van Google Workspace ook al heeft. Daar is 3 seats, want ik ga ook terug naar 3 seats, maar dat kan pas over een aantal maanden bij Google. Dat even als bodeminformatie. Die 3 seats zijn een aantal euro's goedkoper. Ik heb het even niet voor mijn neus, ik heb het in de show notes gezet, Ruud. Omdat ze een aanbieding hebben. Maar als ze die aanbieding niet hebben, zijn ze eigenlijk even duur als Google Workspace.
Ja.
Dus wat schiet ik ermee op als ik nu Google Workspace op ga zeggen? Financieel gezien, want daar ging het over. Hè? Zou ik kunnen besparen met het gebruik van Google Workspace met daar die terabytes aangehangen. Daarbij komt, als ik ga neerschalen in mijn aantal seats die ik gebruik. Als ik naar 3 ga, heb ik 6 terabyte. Maar dat is ook nog genoeg voor mij, want mijn huidige opslag is nog geen 4 terabyte. En er zit heel veel oude meuk tussen die ik eigenlijk
kan
gaan verwijderen.
En je zou natuurlijk ook weer een stapje hoger aan abonnement kunnen als je 3 seats hebt, wat nog steeds goedkoper is dan 5 seats met dat abonnement, waardoor je meer opslag krijgt.
Ja.
Ik heb ondertussen even Proton wel opgezocht. De zakelijke abonnementen beginnen daar, als je jaarlijks betaalt, vanaf €13 voor 1 terabyte. Dus qua opslag is dat relatief weinig. €20 krijg je 3 terabyte.
Ja, maar dat was een aanbieding volgens mij.
Ja, oké, maar aanbiedingen verlopen altijd.
Ja, precies.
Okay. Nou ja, het voordeel van, kijk, overstappen financieel gezien heeft denk ik weinig nut naar Proton voor jou.
Mm-hmm.
Maar goed, je hebt natuurlijk wel het Zwitserse workspace alternatief dat je in de EU host. Want ik heb er ook een paar keer naar gekeken en steeds kom ik tot de conclusie, mijn leven is gewoon te vergoogeld. Daar hebben we ook al eerder over gehad. En prijstechnisch klopt die ook nog niet helemaal. Dus ja, ik vind dat nog steeds een hele lastige.
Ja, en het komt ook bij dat ik Google niet compleet als evil zie.
Mm-hmm.
Snap je? Heel veel mensen zien Google als evil en iedereen heeft zijn eigen geprefereerde techreus natuurlijk. En ik ben wat dat betreft krijg ik meer de creeps van Meta en van OpenAI dan van Google. Dat is op niks gebaseerd, want ze zijn volgens mij allemaal even erg. Mm-hmm. Maar ja, toch.
Maar wat ga je doen?
Nou, ik ga voorlopig niks doen, want ik zit nog tot en met volgend jaar vast aan mijn Google Workspace.
Okay.
Ik heb niet onderzocht of ik er onderuit kon komen, maar ik heb wel al ingezet van, oké, bij de volgende verlenging van mijn contract moet ik terug naar 3 seats. Maar die prijzen stijgen, en dat was wel een punt van Bright, van die prijzen van je opslag, die stijgen elke keer €2-3 per maand. Ja. Snap je? Dus want ik zat hiervoor op €52 per maand, maar ik zit nu dus op €68 per maand.
Het zijn pas duurder geworden.
Dat is significant duurder. Mm-hmm. Dus ja, daar zit wel iets in.
Mm-hmm.
Maar het ging even over mijn opslag. En ik denk dat nu switchen heeft gewoon geen zin. Want dan geef ik gewoon te veel geld uit.
Ja, precies. Stel nu, je was helemaal vrij. Je kon nu opnieuw kiezen vanaf vandaag. Wat zou je dan kiezen?
Dan zou ik veel meer kijken, wat heb ik echt nodig?
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, ik spreek mezelf alweer tegen nu ik begin. Kijk, het gaat niet alleen om de opslag. Het gaat er ook om het gemak wat Google biedt door Drive en zijn producten daar. Want ik ben niet van de Microsoft producten, dus daar ben ik niet van. Ik vind Docs en Sheets en zo vind ik echt een godsgeschenk. Vind ik echt heel fijn werken.
Mm-hmm.
Vooral omdat het heel makkelijk samenwerken, heel makkelijk delen is en dergelijke. Dus ja, ik zou waarschijnlijk gewoon we hebben het over, ik moet een bedrijf leiden, net als jij dat met jouw bedrijf doet. Hoe kan ik dat het makkelijkste en meest efficiënt doen, zodat ik weet dat ik met iedereen heel makkelijk kan samenwerken? Ja, dan kom je toch weer terug bij Google.
Ja, klopt.
Toch? En ja, dan kun je wel roepen van ja, maar evil en dit en dat. Ja, maar ik moet ook een bedrijf runnen waar ik de efficiëntie is belangrijk. Hè? Wat kan wel zeggen, ik geef liever 100 euro per maaltijd, maar dat ik veel tijd voor mezelf bespaar. Dat ik 50 euro per maal, dat ik alleen maar dingen aan het omzetten ben. Mm-hmm. Kijk, en als je Word documentjes stuurt, boeien. Maar bij mij gaat het om bestanden van 20, 30 gigabyte. Dus dat schiet gewoon niet op.
Dus. Nee, ja, dat zijn de keuzes en afwegingen. En ik denk dat die keuzes, hè, nu is het vooral praktisch en financieel gericht. Maar misschien zeg je over 2 jaar, ik wil niks meer met Amerika te maken hebben. Of je zegt, ja, ik omarm het en blijf gewoon mijn hele leven bij Google. Ook prima. Maar het worden wel steeds relevantere keuzes om te maken.
Precies. Dat, je raakt wel een punt, is dat ik ben heel anders tegen Amerika aan gaan kijken. En dat heb ik al vaker gezegd, ik wil niet en ik doe ook niet aan politiek. Alleen hè, wat ik meekrijg, ik denk bij ja, vroeger was Amerika het grote voorbeeld. Ook voor mij. Weet je wel, mm-hmm. Wauw, alles kon dan maar. Ja, maar nu denk ik bij mezelf, ja, wacht eventjes. Door die alles kon dan maar en wat vinden ze wel prachtig, zitten we wel een soort choke.
Ja, ja dat
waardoor,
is
het. Ja. Dus, en dus kunnen alle mensen zitten, misschien mensen nu te geel in de auto tegen mij van, wacht even vriend, privacy is natuurlijk ook het een en ander waard. Hè? Nou, daar mm-hmm. hebben ze helemaal gelijk in. En misschien dat op een gegeven moment, dat wel een dingetje is.
Ja, meent. We gaan hier ongetwijfeld nog heel vaak op terugkomen.
Ja.
Dus we laten het nu hierbij. En de overgang naar plug-in thuisbatterijen is hier vrij lastig voor te maken. Mm-hmm. Maar toch gaan we het doen. Want jij stuurde vanochtend een artikeltje van de NOS door.
Ja.
Waarbij stond, de titel was, laat hem even letterlijk citeren, brandweer bezorgd over onveilig gebruik van steeds populairdere stekkerbatterij.
Ja.
Ik heb het artikel gelezen. En ze hebben gelijk. Maar er is één hele grote nuance bij.
Ja.
De voorbeelden die ze noemen en het gebruik dat ze noemen, is niet hoe je een plug-in batterij zou moeten gebruiken. Nee. Dus wat hier een beetje mee geïnformeerd wordt, is dat plug-in batterijen per definitie onveilig zijn.
Ja.
Is niet zo. Dat zit altijd een risico aan. Nou, laten we dat ook niet onderkennen. Het is altijd een risico bij het gebruik van dit soort batterijen. Maar vooral het onveilige gebruik, daar kunnen de ongelukken mee gebeuren. Ja. En dat is op zich logisch. En wat is dan bijvoorbeeld onveilig gebruik? Is je hebt je wasmachine, droger, vaatwasser, oven en waterkoker op dezelfde groep zitten en doet daar een plug-in batterij bij die je gaat laden. Oké, dit is een beetje gechargeerd natuurlijk.
Ja.
Maar waar het vooral om gaat is dat mensen één niet helemaal goed begrijpen hoe zo'n plug-in batterij werkt en hoe dat in je huis zijn weg moet vinden.
Ja.
Dus laat ik het even kort proberen uit te leggen hoe dat precies werkt. En dan hebben we nog een paar tips voor je om wat moet je nu echt doen en waar moet je op letten. Een plug-in batterij steek je in een stopcontact en die kan 2 dingen. Die kan opladen en die kan ontladen. Nou, opladen kan die in principe met onbeperkt vermogen. Tussen aanhalingstekens ligt een beetje aan de batterij en hoe je huis opgezet is. Maar op een gedeeld stopcontact kun je batterij gewoon opladen zoals je elk ander apparaat zou kunnen opladen. En ontladen op een stopcontact waar meerdere apparaten op zitten, of een groep waar meerdere apparaten op zitten, is gelimiteerd tot maximaal 800 watt. Waarom? Als je daar met 2400 watt zou terugladen aan het net, dan kan je huis daar niet goed mee omgaan, omdat hij dat niet ziet. En als dan vervolgens je apparaten ook veel van die groep aftrekken, ja, dan paf, dan klopt het niet meer. Dan klapt er iets. Dat moeten we niet hebben. Dus wat sommige mensen doen, is van batterij gebruiken, die 800 watt limiet, en die denken, hey, dat is veel te laag, ik kan hem ook op 2400 watt zetten. Die doen dat, maar bedenken niet dat er nog meer apparaten op zitten. Nou, dat soort dingen zijn onveilig. Er stond ook een voorbeeldje in dat er een brand was geweest met een plug-in batterij, omdat die onveilig gebruikt was. Wat bleek, de meneer had met een boormachine in zijn plug-in batterij geboord.
Nou, dat wil ik dus op de. Dit is, ik bedoel, ik, nou ja, goed. Het is echt een non-artikel. Dit is echt, kijk, brandweer moet. Ik zit midden in je verhaal nu, maar brandweer is ervoor om ons te adviseren om brand tegen te gaan.
Ja.
En dat snap ik. Maar dit is echt een non-artikel. Dus het is hetzelfde als ik zeg van, weet je wat, ik sloop de tank uit mijn auto en ik ga gewoon met jerrycans, met benzine, met een slangetje erin rondrijden en ik ga tegelijkertijd roken. En dan roepen, ja, maar hoe kan het nou dat de boel in de fik vliegt? Wat een onzin. Kom, ga door.
Nee, ja, mee eens. Maar laten we ook niet onderkennen, hè? Dat kan echt wel gevaar zijn. Hè? Het zijn batterijcellen, die zijn brandbaar, er kunnen echt wel dingen mee gebeuren. Maar je moet er gewoon goed mee omgaan. Ja. Nou, er zijn een aantal tips die hier ook worden genoemd. Zorg dat die niet in een vluchtroute staat. Hè. Je wil niet dat als er iets aan de hand is, dat de batterij dan in de weg staat of risico vormt. Zet er ook geen plantje op of zo, die vervolgens water geeft, dat er water op je batterij loopt. Zorg dat dat gewoon niet gebeurt. Zet hem op een plek waar de temperatuur redelijk stabiel is. Zet hem niet buiten als je batterij niet tegen hitte of kou kan. Je moet hem gewoon recht zetten. Zorg dat elke batterij heeft een bepaalde ruimte aan de zijkant en aan de bovenkant nodig om te zorgen dat hij kan ventileren, dat hij zijn warmte kwijt kan. Lees gewoon de gebruiksaanwijzing van je batterij en hou rekening met wat er precies moet gebeuren. En ja, echt, zet er niks bovenop. Zorg dat je niet dat ding kunt omlopen. Het zijn allemaal hele logische dingen, maar hou er wel rekening mee. Neem zo'n plug-in batterij wel serieus. Het is niet zo dat het een dingetje is dat geen gevaar is. Maar als je er goed mee omgaat, is de kans gewoon niet zo groot. Steek hem niet in een stekkerdoos. Hè? Altijd in een wandcontactdoos. Ja. Doe daar niet zo'n verlengsnoer in en denk, ah, dat is makkelijker, dan kan ik hem beter plaatsen. Dat klopt, maar het is gewoon niet veilig. Dus doe dat vooral niet. Nee. Dus eigenlijk het antwoord op de vraag, is een batterij veilig? Een plug-in batterij veilig?
Ja.
Redelijk. Redelijk tot ja. Mits je er goed mee omgaat.
Ja. Mag ik de term gezond verstand gebruiken? Ook doe eventjes introduceren. Gebruik je gezond verstand. En voor alle mensen die hiermee het bewijs denken te hebben dat thuisbatterijen en zo de duivel zijn, hou alsjeblieft op. Dit is gewoon het voorschrijdt ontwikkeling van de mens. En soms zijn nieuwe ontwikkelingen, die brengen ook nieuwe gevaren met zich mee. Dat was met de auto, was het gebruik van benzine. Nou, hoeveel auto's zijn er wel niet ontploft? En met batterijen, elektrische auto's, ook thuisbatterijen, hebben te maken met een ander soort gevaar. En daar moeten we mee omleren gaan. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling slecht is. Ja. Maar inderdaad, en luister eens, ik ben ook niet wars van domme fouten, hè. Maar goed, we hebben in huis hebben ook een ding hangen waar vuur in zit. De gijzer.
De ketel.
De ketel. De gijzer. Of de gijzer, cv-ketel, ja. Maar dat is gewoon een vlammetje, snap je? Dus als je daarnaast een gasles openzet, ja.
Niet goed.
Gaat ook niet goed. Moeten we dan die cv-ketels maar naar buiten flikkeren? Nee, tuurlijk niet. Maar goed, anyhow, is wel goed. Ik ben pro-brandweer. Goed dat ze ons daarmee willen waarschuwen. Maar het artikel op nws.nl was een beetje een non-artikel.
Ja, mee eens. Maar nogmaals, let goed op. Hou je aan de regeltjes. Denk goed na.
Ja.
En volg ons op onze socials, want die hebben wij. Wij heten Iets Met Tech, overal. Zoek ons op YouTube, TikTok, Instagram. We hebben nog een nieuwsbrief. Nieuwsletter.nozie.net. We hebben misschien een keer een nieuwsbrief van Iets Met Tech binnenkort. Wie weet, of niet. Ja. We hebben nog een thuisbatterijwebsite, thuisbatterijgids.net. We hebben nog een nieuwsbrief over energie, iets met energie.net.
Ja.
Misschien
wel een nieuwsbrief van iets met tech over.
Ja, wie weet?
Ik weet het niet. Nee.
Iedereen bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. En doei.
Doei. Vond je mij te streng?
Ik vond je het heel hard in.
Maar had ik zin in vandaag?
Nee, dat moet je vooral doen.
Gewoon hard in.
Jij was een beetje de bad cop en ik was een beetje de good cop. En nu zijn we in het midden uitgekomen.
Oh, in het midden.
Perfect.
God.
Wat zou mijn stem als ik niet zeg?
Iets met Tech wordt gemaakt door Ruud Karis en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.